Ja, we gaan weer verder met het radioprogramma. Er staat dus dat hij dus over, we waren dus bij het overspel gebleven. Dat als je in je hart heb je dan overspel met haar gepleegd. Als je dus aanziet om te begeren. En er staat er, indien dan uw rechteroog u ergert. Dus wanneer ze dus er niet van af kunnen komen. Als je zegt van ja, je bidt. En je kan van bepaalde zondes kan je niet afkomen. En dan staat er dus, ruk dan je ogen uit. Weet je, dat staat er geschreven. We hebben dus, we verootmoedigen ons. Maar sommige mensen zijn al zo ver met hun begeertes. Dat ze dus niet van dat ding, van bepaalde dingen af kunnen komen. Omdat ze dus ja, onder een geest zitten van kleptomanie. Of weet je, als je iets doet, dan komt. Op den duur neemt een geest neemt jou over. Dan kom je dus onder een koffering van een boze geest te staan. Die jou iedere keer datgene laat doen wat jij niet wil doen. En dat gaat met elke begeerte zo. Daarom moeten we onszelf kunnen trainen. Om op de Heer gefocust te zijn. Dat onze begeertes en onze tekortkomingen in hem worden opgelost. Dat gaat dus lukken als je dus continu een relatie met hem hebt. Dan kan je van die dingen kan je makkelijk overgeven. Als je in zijn tegenwoordigheid zit, zeg je, geef je alle goede en alle kwade dingen aan hem over. Dan zit je in zijn tegenwoordigheid, je hebt een rustige plaats waar je niet wordt afgeleid. En dan ga je de Heer alles geven wat je tegenhoudt. Wat je dus ja, eigenlijk tegenhoudt om die relatie met hem optimaal te hebben. De relatie met de Heer Jezus. En hier is dus als je, wordt het dus gezegd, als iemand overspel pleegt, of als ze in hun ogen overspel plegen, dat ze dan best uitgerukt kunnen worden, omdat het beter is dat je dus één deel van je lichaam weg is, dan dat je met alles in de hel geworpen wordt. Waar dus het vuur niet wordt uitgeblust. En dat de wormen die blijven dus doorgaan. Het gaat er dus om van, de Heer maakt er alert op dat je weet niet wanneer je naar hem toe kan gaan. Hij kan voor de deur staan vandaag of morgen en dan ga je naar hem toe. Hoe is je leven? Hoe is je toewijding? En dat is van belang dat je dus in zijn tegenwoordigheid zit. Hoe meer je in zijn tegenwoordigheid zit, hoe meer je kan focussen op hem. En hoe meer je dus ja, ook alert moet zijn op de dingen om je heen. Dat je niet getrokken wordt door bepaalde dingen die je van je leven van hem afleiden. Want je hebt vaak begeertes. En die begeertes moet je onder controle kunnen houden. En dat is wat hier geschreven staat. Maar als men dat niet kan, dan staat er hier geschreven. Maar wie een vrouw aanziet om te begeren, die heeft al reden overspel met haar in het hart gedaan. En indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u. Want het is uw nut dat uw ledenen vergaan en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Dan is het voor nuttiger voor je dat één part weggaat dan dat alles in de hel geworpen worden. Indien uw rechterhand u ergert, dus je doet met je rechterhand dingen die niet goed zijn, zeg maar. Maar je kan je rechterhand niet onder controle houden. Dan staat er hier geschreven, indien uw rechterhand u ergert, hou ze af, werp het van u. Want het is niet van nut dat u één uw ledenen vergaan. Want het is uw nut dat één uw ledenen vergaan. Dus iets waar je dus niets aan hebt, dan dat je hele lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Dat heeft Mozes gezegd. Maar ik zeg u, hij heeft niet gezegd dat je geen scheidbrief mag geven, maar ik zeg u, zegt hij, zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan oorzaken van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. Als er hoererij is, dan kan het komen dat die man hoererij pleegt of dat die vrouw hoererij pleegt. In dat geval hebben ze dus het verbond verbroken. Maar ik zeg nu, wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. Waarom? Omdat als twee mensen uit elkaar gaan en ze blijven op zichzelf. Dus ze hebben een van de twee, of allebei, hebben geen andere partner. Dan laat je de andere persoon overspel doen. Omdat jij nog in dat verbond met de persoon zit. Het is gewoon, huwelijk is een verbond die je niet makkelijk kan breken. Het is, daarom haat de Heer de echtscheiding. Het is gebonden hier op aarde en in de hemelse gewesten. Als je zomaar naar iemand anders gaat, terwijl het gebonden is in de hemelse gewesten, dan krijg je dus dat je met meerdere personen in een relatie zit. En dat wil de Heer niet. Hij heeft man en vrouw één gemaakt. En je kan niet met meerdere in één relatie zitten. Heb je vorige relaties gehad en ga je het huwelijk in met iemand waarvan je weet van, hé, dit is degene die de Heer me gegeven heeft. Moet je die vorige relaties verbreken. Hier op aarde. Je moet ze verbreken. Hier op aarde en in de hemelse gewesten. Want anders gaat het door in je huwelijk. En dan krijg je problemen in je huwelijk. Want in de hemelse gewesten blijft het verbond bestaan. Als het niet verbroken wordt. En want alles wat je bindt hier op aarde is gebonden in de hemelse gewesten. En alles wat je ontbindt hier op aarde wordt ook ontbonden in de hemelse gewesten. Maar je kan daarvoor bidden. Want sommige mensen ontbinden het niet. Het blijft doorgaan. En dat is van belang, dat je al je vorige relaties verbreekt als je tot besef gekomen bent. Hé, dit is mijn relatie. Omdat je niet alleen een aards verbond sluit hier op aarde, maar ook een geestelijk verbond in de hemelse gewesten. Dus daarom is het, wie een verlaten trouwen zal, die doet overspel. Dus als je verlaten wordt, dan pleeg je een verlatene trouw, pleeg je overspel als er geen hoererij tussen gekomen is. Met hoererij staat iemand vrij. Kan je niet zeggen van, hey, de persoon heeft hoererij gepleegd, dus de andere persoon kan niet lijden onder die persoon die hoererij heeft gedaan. Of die misschien alleen weer een andere relatie heeft of meerdere relaties heeft. Je moet ook om je eigen gezondheid denken. Mensen dragen vaak ziektes, maar ook geesten worden overgedragen van de een op de ander. Dus als je partner met iemand gaat die boze geesten heeft, dan komen die boze geesten ook over jou. Dus uit gezondheidsredenen moet je dus strepen trekken. En daarom is het goed, je hoeft niet te trouwen, je kan ook alleen blijven. Maar als je trouwt en een seksueel verbond met iemand hebt, moet je zorgen dat het in reinheid is, dat het één op één is en niet met drie in een relatie. Wederom, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw ede houden. Maar ik zeg u, zweer ganselijk niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, omdat het troon is van God. Ik wil nog één ding zeggen over huwelijk. Een relatie, binnen het huwelijksverbond ben je eigenlijk veilig in een relatie. Een seksuele relatie buiten het huwelijksverbond om, brengt je in gevaar. Omdat boze geesten kans krijgen, omdat het niet in een verbond met de Heer is gegaan. Een huwelijksverbond is eigenlijk een drievoudig snoer waar God in is. En het huwelijksverbond moet ook zowel in het gemeentehuis als in de kerk worden bevestigd. Want je moet en voor de wet aan de wet voldoen en aan Gods wet voldoen. Want de wet hier is dat je geregistreerd moet staan. Je kan dus niet alleen voor een kerk trouwen. Of je kan niet alleen, ja, je kan wel alleen voor de wet trouwen en niet voor de kerk, maar je kan niet alleen voor de kerk trouwen en voor de wet niet. Dat is geen huwelijk. Een huwelijk is een wettige vrouw of een wettige man. En dan ben je gedekt. Want dat is wat de Heer van ons verlangt. Dus hier is het volgende is, wederom heb gij gehoord dat van oude gezegd is dat gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. De eed, als je de Heer iets belooft, moet je het eigenlijk nakomen. of als je iemand iets belooft, kom het na. Want dat maakt jou betrouwbaar. Of je moet zeggen van, hé, ik kan het niet nakomen, vergeef me. Weet je, maar dan heb je gezegd dat je het niet kunt. Daarom moet je niet zweren, dat staat hieronder dan. Maar zeg in zweert in het geheel niet. Nog bij de hemel, omdat het de troon is van God. Nog bij de aarde, omdat het de voetbank van zijn voeten is. De aarde is plat, het is een voetbank voor zijn voeten. Heel veel mensen zeggen, ja, de aarde is rond. Maar de oude kaarten, die wijzen ook op dat de aarde plat is. En het schijnt dus, het is dus dat de Noordpool in het midden ligt en de Zuidpool de rand daaromheen is. Er vliegen nooit vliegtuigen over de Zuidpool. En als je van Zuid-Amerika naar Australië wilt gaan, moet je over Noord-Amerika, omdat het boven Noord-Amerika ligt en niet in het zuiden. Waar dat je dus zo rechtstreeks naar Australië kunt gaan. Daarom duurt een rit of een vliegtuigrit van Zuid-Amerika naar Australië iets van 38 uur. Omdat het heel ver uit elkaar ligt. Maar het is iets wat piloten wel weten. Piloten weten het ook, want ze weten ook dat ze ook geen kromming hoeven te maken. Als ze dus over de aarde vliegen, heb je dus dat je recht over de aarde vliegt. Want anders zou je iedere 5 à 10 seconden zou je een kromming moeten maken. Zoals het vliegtuig, want anders vliegt hij uit zijn route vandaan. Het gaat erom van, we weten dat hier geschreven staat dat de aarde dus een voetbank van zijn voeten is. En de Heer Jezus, als God zegt van de aarde is mijn voetbank, dan is hij geen circusartiest die op een ronde bal loopt. En hij zegt ook, staat ook in de Bijbel geschreven, je hebt dingen boven en onder de aarde. En als je zegt boven en onder, wat is op een ronde bal boven en onder? Er zijn meerdere teksten in de Bijbel. Er staat geschreven dat de aarde is gegrondvest, dat zij niet wankelt. En als je dat uitzoekt, dan zie je hoe eigenlijk de aarde in elkaar is gezet. En dat er ook dingen zijn bij de Zuidpool waar wij niet mogen komen. We worden tegengehouden dan door bepaalde elite mensen die weten wat er daar is. En de Zuidpool is eigenlijk ja, een grote kring, eigenlijk een soort ijsmuur die rondom de aarde is. Maar dat zijn allemaal studies die je zelf moet onderzoeken. Je kan het ook op, er zijn verschillende YouTube-filmpjes over, er zijn verschillende onderzoeken over, waar je dus je interesse in kunt steken. Het is niet van belang nu op dit moment. Dit is wat de Heer zegt, wat de dingen die we moeten doen. Zweer niet, ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat het de troon is van God, nog bij de aarde, omdat het de voetbank van zijn voeten is, nog bij Jeruzalem, omdat hij de stad de grote koning is. De duivel was ook een keer met de Heer Jezus naar een hoge berg gegaan. En daar toonde hij hem alle koninkrijken der aarde. Nou, op een ronde bol kan je niet alle koninkrijken der aarde tonen. Maar op een vlak stuk, op een hoge berg, kan je alle koninkrijken der aarde laten zien. Dat heeft de Heer dus gezien. Alle koninkrijken der aarde. Nog bij de aarde hoef je hem te zweren, want dat is zijn voetbank voor zijn voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat het de stad van de grote koning is. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij geen één haar zwart of wit kunt maken. Dus je kan geen haar zwart of wit maken, je kan niet iets veranderen. Maar staat er geschreven, laat uw woord ja, ja en nee, nee zijn. Want boven, wat boven deze is, is uit de boze. Het zweren is dus uit een boze. Waarom? Omdat wij niet in alle perspectieven kunnen kijken. De Heer Jezus ziet alle perspectieven. Wij zien vaak dingen vanuit één punt of vanuit wat er gebeurt. Maar de Heer ziet alle dingen die gebeuren. En wat de achterliggende grond is. Dus als onze ja, ja is en onze nee, nee, dan is dat genoeg om hem dus om ons dus te vrijwaren. En als we dus, dan kan het ook zo zijn, wanneer we dus fout zijn, dat we zeggen, oh sorry, ik heb ja gezegd, maar het is niet zo. Ik ben erachter gekomen dat het heel anders is. En dan kan je je excuus aanbieden. Maar als je zweert, dan zet je iets vast waar je misschien geen weet over hebt. Daarom is dat uit een boze. Dus ga niet zweren. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Weet je, dat als iemand iets jou aandoet, mag je de persoon iets terugdoen. Dat is oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie op uw rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. Dus dat betekent, ja, je stelt je zwak op. En mensen zullen dan zien, oh, je stelt je zwak op, je vecht niet. Maar het stopt het gevecht. Want diegene heeft niets aan jou. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok wil nemen, laat hem ook zijn mantel nemen. Laat hem ook je mantel nemen. Zo wil je jezelf dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Dus doe eigenlijk iets meer dan wat zij dus van je verwachten. En dan gaan ze nadenken en zeggen ze van, wat een raar iets. Ik vecht tegen hem, maar hij doet niks terug en hij doet nog dat ook. Wat raar. Dan vinden ze je vreemd. En dan stopt het op den duur ook, want ze hebben niets aan jou. Geef degene die iets van je bidt. En keert u niet af van degene die u van u lenen wil. Dit is eigenlijk iets wat je kan doen, maar je kan niet je hele hebben en houden geven. Want de Heer zegt ook, werp geen parelen voor de zwijnen. Je moet niet het beste altijd aan anderen geven wat jij zelf hebt. Maar het gaat erom van als iemand iets nodig heeft en hij maakt geen misbruik ervan. Want er zijn ook mensen die misbruik maken, die denken iedere keer wat bij jou te halen. Totdat je helemaal platzak bent. Denk van ja, je bent geen doetje. Dat is parelen voor de zwijnen gooien. En ook met vijanden moet je oppassen. Je kan vijanden lief hebben, maar niet als jezelf. Maar je moet goed doen aan je vijanden. En dan zullen je vijanden zien van, hé, hey, ondanks dat hij of zij mijn vijand is, ik kan niet, zijn of haar gedrag is goed tegenover mij. Waarom ben ik nog steeds een vijand? En dan kan je vijand soms je vriend worden. Gij hebt gehoord dat gezegd is, gij zult u naast lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, dat zegt de Heer. Niet lief als jezelf. Je hoeft je niet geen parelen voor de zwijnen te gooien, wat we straks gaan lezen. Maar je kan wel, als je vijand zijn schaap in de put is gevallen, help je hem eruit. Als je vijand iets kwijt is geraakt en het zit bij jou in de buurt, is hij het kwijtgeraakt, help je hem zoeken. Of als hij iets nodig hebt, geef je hem te eten of dat soort dingen. En stel, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Een zegening haalt de boosheid van jou weg. Dus dat zegening, zegen hen die jou vloeken. Haat is dodelijk. Als jij begint te haten degene die jou haat, dan kan je, ben je in staat om de persoon te vermoorden. Daarom loopt haat en haat loopt op bij elkaar. En op den duur kan het uitmonden dat de persoon jou, dat jij de persoon kan vermoorden. Want wie zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar, staat er geschreven in de Bijbel. Maar je kan ook je vijand haten. En dan kan je hem zo haten dat je ook daartoe in staat bent. En je vijand kan jou ook vermoorden. Maar hij zegt, ik zeg u, heb uw vijanden lief en zegen ze. Als je ze zegent, zeg je, Heere, ik zegen ze. Ik wil mijn handen van hem afhouden. Ik heb moeite met hem lief te hebben, maar wilt u hem voor mij zegenen? Dan laat je het al los. Snap je? Dan heb je die haat al niet. Haat moet je zoveel mogelijk van je hart houden. Haten is iets wat dodelijk is. Je kan beter alles in de Heere hand geven. Zeg, ik ken de persoon niet. U kent de persoon, Heere. Ik leg de persoon in uw hand. Dan laat je al van hem los, waardoor je de haat uit je hart weghaalt. Want die u vervloeken, doet wel, zegen ze die u vervloeken en doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Bid voor ze. Misschien gaat God inkeer geven in hun leven. Opdat hij mocht zijn de kinderen van uw vader die in de hemelen is. Want hij doet de zon opgaan over de boze en de goede. En regent over de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Hij doet alles dus. Ook voor de mensen die zich van hem afkeren. Doet hij goede dingen. Want misschien, voordat ze nog deze wereld verlaten, kunnen ze zich bekeren. Kunnen ze zich tot hem wenden. Wij weten de loopbaan van mensen niet. Dus daarom kunnen wij niet beslissen van die gaat naar de hemel of die gaat naar de hel of die gaat dit of die gaat dat. Nee, dat oordeel moeten we aan de Heer Jezus overlaten. Wij moeten zelf zorgen dat ons hart en ons leven rein staat voor hem. En als het mogelijk is dat we nog mensen kunnen trekken met koorden van liefde tot het koninkrijk van God. En als zij een beslissing voor de Heer maken, dan is het, ja, uit onze handel en wandel, dan hebben we iemand gewonnen voor hem. Maar het is hij dus die de zielen meent. Wij kunnen niets doen. Wij kunnen alleen getuigen zijn. In woord en in daad, in ons leven. Want ze kijken ook naar ons leven. Is ons leven in lijn met hetgeen wat we spreken? Is ons leven in lijn met wat de Heer Jezus van ons verlangt? Is ons leven in lijn met het evangelie? Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Dat doen de tollenaars ook. Indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen de tollenaars ook niet zo. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader in de hemel volmaakt is. Heb acht dat gij uw aanmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Soms is het een offer die je geeft. Dat iedereen ziet, weet je, oh ja, die geeft een offer, zus, zo. Maar het is beter om te offeren wat je niet ziet. Of andere mensen te helpen wat je niet ziet. Om hen tegemoet te komen. Maar je ziet, ja, je ziet het niet. Je linkerhand weet niet wat je rechterhand doet. Zo is het ook bij de Heer. Want anders heb je je loon, geen loon bij de Vader. In de hemelen is. Dus als je het zichtbaar doet, dan zeg je, kijk eens wat ik doe. Ik geef zoveel aan dat en geef zoveel aan dat. Heb je geen loon bij de Vader. Als je het doet zonder dat iemand het ziet en je geeft dat, dat is loon krijgen. Dan zal de Heer jou vergelden. Wanneer gij dan een aanmoes doet, laat het niet voor uittrompetten gelijk uw geveinzen in de synagogen en op de straten doen. Omdat zij van mens geëerd mogen worden, voorwaar ik zeg u, dan hebben zij hun loon al. Want ze worden door de mensen al geëerd. Dan zegt de Heer, ik hoef jou niet te zegenen, want jij hebt je zegen al. Maar ja, als gij een aanmoes doet, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Opdat de aanmoes in het verborgene zij en uw vader die in het verborgene ziet, die zal u het in het openbaar vergelden. Dus als je iets geeft aan iemand, hoef je het niet aan iedereen te laten zien. Je geeft het aan de persoon. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet gelijk zijn de gepeinsden. Want zij plegen gane in synagogen en op hoeken van straten staande te bidden, opdat zij van mensen gezien mogen worden. Je hoeft niet gezien te worden. Vaak is het goed om bij het altaar van de Heer te bidden in de kerk. Maar je kan ook thuis in je binnenkamer bidden. Er staat er hier geschreven van, ik zeg u, ze hebben het loon steeds. Maar je moet niet bidden om van mensen gezien te worden. Je moet bidden voor hem. Alles voor hem doen. Als andere mensen hoeven niet te zien, ze hoeven niet te kijken. En als je in een groep bidt of alleen bidt waar andere mensen zijn, denk niet aan die andere mensen. Doe het voor hem. Doe het niet voor de mensen. Want Het gaat niet om de mensen die kijken of het zien. Het gaat om dat jij een relatie met hem opbouwt. En andere mensen kunnen daar, hebben daar niets mee nodig. Maar er staat hier, maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. De binnenkamer is echt heel erg belangrijk. Binnenkamergebeden, die verhoort de Heer. Waar men niet ziet dat je bidt. En waarom je bidt. En hoeveel je bidt. En wat je tot de Heer bidt. En uw deur gesloten hebben tot uw bidden tot uw vader. Die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen is. Hij ziet het en hij zal u het in het openbaar vergelden. En als gij bidt. Zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden. Gelijk van de heidenen. Want die menen dat ze door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden. En het is ook niet zo dat je dus zegt van ja, hey, ik hoef niet veel woorden te bidden. Maar je kan bidden op de bres staan voor anderen. Je kan jezelf schoonmaken door in zijn tegenwoordigheid te zijn. Dat is ook voor je binnenkamer. Dat je dus je opsluit of je... Je zo ver mogelijk doet van dingen die je dus tegenhouden om de Heer te zoeken. Gewoon naar een plaats waar je alleen bent met de Heer. Waar niets je af kan leiden. En leg alles voor zijn troon. Waardoor hij ruimte krijgt om in jou te werken. En waardoor je dus gericht kan bidden. Gericht voor zaken kan bidden. Waardoor je gebed dus verhoord wordt. Omdat het moet zijn dat hij in jou kan bidden. Hij door jou kan bidden. En dat het niet een eigen kracht is. Maar een eigen kracht. Of wanneer jij bidt, kan je het beste het onze vader bidden. Dat staat hier ook geschreven. Word niet gelijk vader, want hij weet wat je van nodig hebt. Eer ga je hem bid. Weet hij al wat je van nodig hebt. En bid dus al dus. Bidden onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Want dan bid je tot de Allerhoogste God en je heiligt zijn naam. Dus je draagt al op van uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Zijn koninkrijk komen, zijn wil geschieden. Niet onze wil, zijn wil geschieden. Je verplaatst het dus op van naar zijn wil. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is hetgeen wat we nodig hebben om te eten. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent dat we alles aan hem overgeven, zodat we ook elkaar niet levelen. Dus daarom moet je jezelf ook niet schuldig gaan voelen. Als jij zegt van, oh, ik heb het fout gemaakt, ik voel me zo schuldig, leg dat ook voor zijn troon. Geef het over aan hem. Ga niet lopen piekeren en dingen en zo, want dan ga je levelen. Oh, maar mijn schuld is misschien niet zo erg als die van die, of als die van die, of als die van die. Dan ga je jezelf vergelijken. Maar als je het aan hem overgeeft, zeg je, Heer, u vergeeft mijn schuld. Ik vergeef ook die anderen die om mij heen zijn, die ook een schuld tegenover mij hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus daarom belangrijk dat je alle goede dingen, alle kwade dingen, alle dingen die je bezighouden aan hem geeft. Zodat je een frisse gedachtegang hebt. Dus dat je niet afgeleid wordt, maar dat je je focus op de Heer kan houden. Het staat er ook van, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is belangrijk. Wij kunnen zelf niet ons van de boze bevrijden, maar hij kan het wel. Maar wij moeten in verzoekingen geleid worden. Dus daarom bidden we, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus we moeten ons eerst onderwerpen aan God. En dan kunnen we weerstand bieden tegen de boze. Want dan is het hij die in ons is, die verlost ons van de boze. Omdat we bidden dat we niet in verzoeking geleid worden, maar dat hij ons verlost van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen, staat er. En waar, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse vader ook u vergeven. Maar indien gij de mens hun misdaden niet vergeeft, zo kan de hemelse Vader uw misdaden ook niet vergeven. Dus daarom moeten we kijken van, hé, iemand heeft ons iets aangedaan. We zijn er een beetje boos over. Maar we moeten niet te lang in die boosheid blijven. En het aan de Heer overgeven. Kijk, iedereen maakt fouten. Iedereen doet verkeerde dingen. Ook met het vasten. Hier staat geschreven. En wanneer gij vast, vormt geen droevig gezicht. Gelijk de geveinsden. Ze mismaken hun aangezichten omdat zij van mensen mogen gezien mogen worden dat zij vasten. Ja, ik vast vandaag. Nee. Mensen hoeven niet te weten dat je vast. Vasten kan ook zijn, je slaat een maaltijd over. Omdat je je wil wijden aan gebed. Dat hoeven anderen niet te weten. En daarom hou jezelf rein en vrolijk tegenover de mensen. Want als je dat gaat uitbazuinen, dan heb je al je loon. Maar als gij vast, zalf je hoofd, was je aangezicht. Omdat je niet van mensen gezien wordt als je vast, maar dat je Vader die in het verborgen is, en uw Vader die het in het verborgene ziet, zal het u vergelden in het openbaar. Hij ziet dan wat jij doet, want je doet het tegenover hem. Vergadert u geen schat op de aarde, maar mot en roest ze verderft, waar de dieven door graven en stelen. Dat is als we te veel spulletjes hebben en mensen zijn jaloers op ons en willen ons spulletjes stelen of dat soort dingen. Maar vergadert uw schatten in de hemel, waar mot nog roest verderft en waar uw dieven niet door graven. Nog stelen. En die gaven in de hemel, die schatten, die bouw je op als we in de tegenwoordigheid van de Heer zijn. Als we met de Heer praten, als we ja, eigenlijk een relatie met hem hebben, dan bouwen we eigenlijk schatten in de hemelse gewesten. Omdat we onze lofprijs, onze aanbidding, onze dankzegging, onze gebeden, onze lofzangen, die gaan naar hem rechtstreeks toe. En dan bouwen we dus schatten in de hemelse gewesten. We bekleden eigenlijk de bruid, staat er eigenlijk in hoofdstuk 19 van het boek Openbaring. En de bruid is een nieuw Jeruzalem. Het is een kale stad die bekleed wordt met de rechtvaardigmakingen der heiligen, staat er geschreven in hoofdstuk 19 van het boek Openbaring. Dus we zijn eigenlijk al bezig voor onze toekomst. Als we dus de Heer loven en prijzen, zijn we al bezig de stad te bekleden die, waar we in de toekomst deel aan mogen hebben. En daar moeten we dus echt naartoe leven en zeggen van, hé, het is niet zomaar iets. Het gaat eeuwig door. Ons leven is toch niet bij het sterven. We leven in hem en door hem. Daarom zegt de Heer ook, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Het leven gaat gewoon door. Onze ziel gaat gewoon door. Het is alleen ons lichaam die bij de laatste opstanding, de laatste dagen, dat is dus na het duizendjarig rijk, dat staat ook heel duidelijk geschreven. In het duizendjarig rijk, daar staan de onthoofden op. Dat staat ook heel duidelijk geschreven in hoofdstuk 20. En na het duizendjarig rijk staan de overige doden op. En dan krijg je het oordeel over de bokken en de schapen. Dus dan degene die dan ongehoorzaam zijn geweest aan Gods woord en de Heer niet hebben erkend, die gaan in de poel des vuurs. En dat staat dus ook letterlijk daar geschreven. Dat is het laatste oordeel. Want dan geeft de zedendoden, alle doden worden opgewekt. Dat is dus in het laatste der dagen. We zijn nu in het voorlaatste, voor het duizendjarig rijk. Daar leven wij nu in. In de tijd dat het beest moet komen. En dat er een grote verdrukking gaat zijn. En die staat vlak voor de deur. We kunnen niet zeggen wanneer het echt gaat geschieden. In sommige landen is het al bezig. Maar het is nog niet over de hele aarde. Dus de grote verdrukking moet eerst over de hele aarde zijn. En dan komt de Heer Jezus terug Tenminste, de Heer Jezus komt daar op de wolken om te oogsten. Hij komt nog niet naar de aarde om te regeren. Hij komt op de wolken om te oogsten. En dan zal hij 1000 jaar daarna, in het 1000-jarige rijk, regeren met degenen die onthoofd zijn. Staat in hoofdstuk 20. Als je die van het boek Openbaring, als je boek Openbaring leest, dan zie je wat de volgorde is. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus onze schatten moeten in de hemelse gewesten zijn. Daar is onze schat. Daar bekleden wij met onze rechtvaardigmakingen, onze rechtvaardige daden, die bruid. Als je hoofdstuk 19 van het boek Openbaring leest. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. En dan uw oog eenvoudig is, helder is, zo zal uw gehele lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog boos is, zo zal uw hele lichaam duisternis zijn. Indien uw licht dan in dat in u is duisternis, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de andere liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Je kunt God niet dienen en de mammon. De mammon is het God van het geld, het God van het materialisme. En er staat nog een gedeelte in de Bijbel over dat je dus geen God en de mammon niet kan dienen. En dat staat dus van, er staat dus geschreven over de rechtvaardigheid, rechter, die dus het geld wat je dus hebt, dat je dus iemand die zijn boete betaalt en het geeft. De Heer vergeeft hem en laat hem vrij. Maar die andere, die vrijgekomen is, die gaat zijn vriend om geld vragen. Terwijl hij zelf vrijgezet is, dan komt die vorige eigenaar en die zegt van, hé, meneer, dan ga jij je boete ook terug moeten betalen. Dus je kan niet twee heren dienen. Je dient of de God van het geld, de God van het geld, of je dient de Heer. En dan is het ook zoiets van dat de Heer gezegd heeft, het geld is niet belangrijk. En als je dus rechtvaardig recht, moet je dus met de onrechtvaardige mammon handelen. Dat betekent als iemand jou schuldig, een schuld bij jou heeft staan, en die schuld is best wel groot en je weet de persoon kan het niet terugbetalen. Laat hem dan een gedeelte terugbetalen en zeg van, geef dat terug. Zo had de onrechtvaardige rentmeester had het ook zo gehandeld met de goederen van zijn meester. Hij zegt, maar hoeveel ben je mijn heer schuldig? 1000, schrijf 80. En zo prees de Heer, dus de onrechtvaardige rentmeester. En dat betekent dat als hij zijn ontslag had, hij sowieso al. Maar dat betekende dus dat hij minder de mensen minder terug heeft laten betalen. Ondanks dat hij zijn ontslag heeft gehad. En waardoor hij dus, als hij dus geen geld meer heeft, of dat de mensen die dus hem echt als een eerlijke rentmeester zien en zeggen van, hé, hij heeft me minder laten betalen, dus hij is goed voor mij geweest en nou zit hij in nood en nu gaan wij hem helpen. Snap je? Het gaat erom van, als jij goed doet aan anderen, dan wanneer jij een keer in nood komt te zitten, gaat men jou ook helpen. En zo moeten we dus ook met onze financiën omgaan als onrechtvaardige mammon. En niet iedereen zegt van ja, je moet terugbetalen en sommige mensen met rente en dat soort dingen. Dat is de rechtvaardige mammon. En wij mogen niet zo zijn als kinderen van God. Als we zien dat iemand niet haalt, dan moeten we niet de persoon van de persoon eisen dat die de volle poet terugbetaalt. En handel met de onrechtvaardige mammon en dan zal de Heer jou zegenen. Daarom zeg ik u, zij niet bezorgd over uw leven, wat gij eten zult en wat gij drinken zult, nog over uw lichaam waarmee gij het kleden zult. Er is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding. Zie de vogelen in de hemel. Zij zaaien niet, maaien niet, nog verzamelen in schuren en uw hemelse vader voedt nogthans dezelfde, gaat gij dezelfde niet zeer te boven. Ja, als de omstandigheden ertoe doen dat jij bepaalde dingen niet meer kan doen, of dat je compromis moet aangaan met deze wereld om je baan te kunnen behouden, dan moet je zeggen van Heere, ik kan niet meer, ik kan tot zover gaan, maar u mag samen moeten helpen of een andere baan geven of een ander ding laten doen, waardoor ik dus rechtvaardig voor u kan staan. Ik kan niet u verloochenen ter wille van mijn baan of ter wille van bepaalde dingen. Want het leven met de Heer is belangrijker. Dat je de eindstreep haalt is belangrijker dan dat je dus hier rijkdom op aarde gaat verwerven. Wie toch van nu kan met bezorgd te zijn en elk tot zijn lengte toe doen, wie kan door bezorgd te zijn zijn leven verlengen? Niemand. En wat gaat gij bezorgd om uw kleding? Aanmerk de lelien van het veld, hoe zij wassen en zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal u veel lieden niet meer bekleden, gij kleingelovigen. Daarom zijn niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen we drinken, of waar zullen wij ons mee kleden? Want naar al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij dit dingen al nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u dus toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft ze genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus leef bij de dag. Deze dag is anders. Morgen is weer anders. Andere dag is weer anders. En dan ga je leven en dan zie je ook de dingen die op je pad komen anders zullen zijn dan die dag daarvoor. Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee oordeelt, zal gij geoordeeld worden. En met welke mate gij meet, wordt u wedergemeten. En wat ziet gij de splinter? Dus ja, wat jij dus, als jij een ander oordeelt, word jij teruggeoordeeld. En wat zie je splinter in de oog van uw broeder? Maar de balk die in je eigen oog is, die zie je niet. Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog doe. En zie, er is een balk in uw oog. Want dan moet je eerst zorgen dat hetgeen wat wij fout doen eruit halen. En dan kunnen we zien waar we de broeder kunnen helpen. Dan kunnen we hem helpen om die splinter eruit te halen. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. Dan zult gij zien om de splinter uit de broeders oog te doen. Want dan heb je de juiste tactiek om dat te doen. Geef het heilige niet aan de honden en werpen geen parelen voor de zwijnen. En dat betekent dat we dus niet alles aan mensen moeten geven die met onze dingen verkeerde dingen doen. Ook met onze boodschap, als we de Heer Jezus, als we het evangelie verkondigen. We hebben een kostbaar, een schat in aarde vaten. En we mogen het niet zomaar weggeven aan mensen die ons vertrappen. Opdat zij niet de enige tijd zelf met hun voeten je vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en het zal u gegeven worden. Zoek en gij zult het vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt ontvangt en die zoekt die vindt en die klopt zal opengedaan worden. Of wat mens onder u is, zo hij zijn zoon hem bidden zou om een brood, zal hem een steen geven. Zo gij om hem een vis zou bidden, zou hij hem een slang geven? Indien dan gij die boosheid weet de kinderen goede gaven te geven, hoeveel meer zal de Vader in de hemelen goede gaven geven aan degene die het van hem bidden? Bid om goede gaven. Bid om dingen die de Heer in je leven wil planten. Bid dat je het goede mag doen. Alle dingen die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun al dus zo. Want dat is de wet en de profeten. Dat betekent, hetgeen wat jij voor jezelf wil, wat je voor jezelf begeert, doe dat aan een ander. En dan vervul je de wet en de profeten. En dan vervul je wat de Bijbel wil. Je ziet iemand en je wilt dat ding misschien voor jezelf hebben, maar je geeft het aan de persoon. Dat is hetgeen wat de Heer van ons verlangt. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die doorgaan, die gaan op de brede weg. En die gaat tot het verderf. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En er zijn weinigen die het zelf vinden. We moeten dus zoeken. Daarom moeten we voor de Heere aangezicht zijn. Daarom moeten we uren met de Heere doorbrengen. Dat we hem zoeken. En hij laat zich vinden. Weinigen zijn er die hem vinden. Maar wacht u van de valse profeten. Welke in schaapsklederen komen. Maar van binnen zijn grijpende wolven. Ze komen dus in schaapskleding. Maar ze zijn grijpende wolven. Ze komen met mooie woorden. Ze komen met mooie voorschotelingen. Maar daar gaan we een volgende keer eens ook over hebben. Over de dwaalleraren. De valse profeten. Een profetie is iets wat van God gegeven wordt. Is niet iets wat uit ons hart komt. Het is van God gegeven door engelen. Bidden is dat engelen een boodschap brengen naar God toe. En profeteren is dat engelen een boodschap van God naar ons toe brengen. Dus met bidden en profeteren hebben we dus met engelen te maken. Daarom staat er in 1 Korinthe 11 dat vrouwen hun hoofd moeten bedekken als ze bidden of profeteren, omdat ze met engelen te maken hebben. Dat staat duidelijk geschreven. Maar vaak wordt het verkeerd geïnterpreteerd, maar als je het goed leest, staat dat daar geschreven. Dus vanwege de engelen is het dus bidden of profeteren met bedekte hoofd. Dat staat in 1 Korinthe 11 geschreven. Maar wacht u voor de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijg van distelen? Zo een ieder die goede, iedere goede boom brengt goede vruchten voort en een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dus zelf aan hun vruchten kennen. Dus draagt iemand vrucht. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemel is. Dus het koninkrijk der hemelen is dat je zijn wil moet doen, niet jouw wil. Dus het koninkrijk der hemelen is voor degene die de wil van de vader zoeken. Zeg, Heer, wat is uw wil dat ik die doen zal? Velen zullen die dagen tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij in uw naam duivelen uitgeworpen? In uw naam vele krachten gedaan? Ze hebben het in eigen krachten gedaan. Ze hebben het gedaan voor de Heer. Ze denken, dit hebben we voor u gedaan, dat hebben we voor u gedaan. En Heere, u zegent mijn business. En ik neem de Heer in mijn business. En ja, dan gaat de Heer voor prosperity zorgen. En dit, weet je, dat soort dingen. Nee. En wat bouwt de wil van de Heer? Die is niet gedaan. Daar staat het van. En ik zal u openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Of gij werkers der ongerechtigheid of wetteloosheid. Waarom? Gods wil is Gods wet. Is de Bijbel. Is het woord van God. Als jij niet volgens de wet handelt, maar je eigen wet maakt, je eigen wil doordrijft, je eigen dingen wil doen, de Heer daarbij in wil zitten, maar niet zijn wil doet, dan ben je werker der wetteloosheid. Ondanks dat je zoveel dingen voor de Heer doet. Want het gaat niet om, ik doe dingen voor de Heer. Nee, doen wij zijn wil. Doen wij wat de Heer van ons vraagt. En dat is, daarom moeten we zijn tegenwoordigheid zoeken, om hem te leren kennen, om te weten wat zijn wil is. En iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en hetzelfde doet, zal ik vergelijken met een voorzichtig man die zijn huis op de steenrots heeft gebouwd. De steenrots je huis bouw je in de laagte op steenrots. Er staat is een tekst in Psalm 119. Daar staat geschreven: mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. En als je levend wordt gemaakt naar zijn woord, dan bouw je het op dat fundament, op dat woord van God. Op hem, op de Heer Jezus. Op het woord wat hier geschreven staat. Daarom is die bergrede, hoofdstuk 5, 6 en 7 van Matthäus, zo belangrijk. Want dat is je fundament. Er staat dus: een ieder die dan deze mijn woorden hoort en hetzelfde doet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Dus dit bergrede is die berg waarop jij jouw fundament, dat is jouw fundament, die bergrede, die berg is die rots waarop jij dus je huis bouwt. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en ze zijn tegen het huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een ieder die van mij deze woorden hoort en het zelf niet doet, die zal zijn als een dwaze man vergeleken worden en zijn huis bouwt op het zand. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. Waarom? Omdat alles weggevaagd is onder hem. En het geschiet als de Heer Jezus de woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbenden en niet als hun schriftgeleerden. Want hij is de koning der koningen. Want de val van het laatste huis was groot. Dus als je de woorden wel hoort, maar je doet ze niet. Dus deze woorden, de bergreden, het zegt het al. De berg is de rots. En het is de bergreden. De Heer Jezus zat op de berg en vertelde de discipelen dit. En dit fundament, dit is eigenlijk het fundament van je geloof. Als je dit onder de knie hebt, als je de bergreden onder de knie hebt, tenminste onder de knie hebt, gehoorzaamt. Want daar gaat het meer onder. Het gaat niet dat je het onder de knie hebt. Het gaat om dat je het gehoorzaamt. En niet uit eigen kracht gehoorzaamt, maar je toewijdt om te gehoorzamen. Zoveel mogelijk de dingen doet die de Heer geschreven staat. Dan bouw je je huis op de rots. Dan heb je je fundament. Dan bouw je het op de Heer Jezus. Dan bouw je het op zijn woord. Zijn woord is dan belangrijk in ons. Hemelse Vader, dank u wel, o Vader, voor dit woord, o mijn God, Heer. Dat u dit woord wilt zegenen, o mijn God, Heer. En Heer, dat dit fundament, o Vader, Heer, in de harten van de mensen gebouwd mag worden, o mijn God, Heer. Die geluisterd hebben aan de radio, o mijn God. En Heer, dat u, Heer, de stille naprediker bent van ieder woord dat gesproken is. En dat uw wil, o Vader, zal geschieden in de harten van de mensen. En dat uw wil, o Vader, Heer, Heer, door dit, Heer, deze bergreden, Heer, geraakt zullen worden, o Vader. Dat ze het door zullen nemen, Heren. Heren, dat ze het uit zullen voeren, Heren. Want het is uw woord die uitvoer nodig heeft, Heren. En die, Heren, van hen, o Vader, die hen nog niet kennen, o mijn God, Heren. Dat ze het licht zullen zijn, o Vader. Het licht dat zal schijnen, o mijn God, Heren. In duisternis, in woord en in daad. Want dit is een woord dat uitgevoerd moet worden in woord en in daad. Dit bent u, Heer Jezus, die, Heren, ons leert, o Vader, om op u te bouwen en op u te vertrouwen. Heren, dat er ook stille tijd mag zijn, o Vader, voor degenen die geluisterd hebben, Heren. En Heren, dat ze in tegenwoordigheid van u zullen zitten. Dat ze misschien alleen in tongen bidden, misschien, Heren. Heren, want Heren, u heeft u onze Vader aan ons gegeven, Heren. Als gebed, o Vader, dat effect heeft, o mijn God. En maar Heren, u heeft uzelf, o Vader, aan ons geopenbaard door een relatie met ons te hebben, Heren. En Heren, om onze relatie met u te hebben, Heren, moeten we tijd voor u nemen, Heer Jezus. Geef ons tijd, o Vader, om tijd met u door te brengen. Dat ieder stil moment, ieder stil uurtje, ieder flauw moment, o Vader, dat we op u gericht zullen zijn, Heren. En dat we, Heren, tijd met u zullen doorbrengen. Dat we ons niet gaan lopen vervelen, Heren. Maar elke verveelde tijd, Heren, in uw tegenwoordigheid zullen doorbrengen. Dat bid ik u, Heren, in de naam van de Heer Jezus. Amen.
mijn zuster Arianda. Bedankt voor dit woord dat u gesproken hebt.
Dank u wel.
De Heer ziet u rijkelijk en zo.
Dank u wel.
Zo heet wil tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Goed dan.
God zegen.
Dank u wel, zelfde.
Dank u.
U heeft daarnet kunnen luisteren naar het J-programma door zuster Arianda.